We zijn niet allemaal gelijk. Dat eerst even zeggen. Je kunt niet allemaal naar Roemenië toe. Het is voor een aantal mensen mogelijk. Maar niet voor iedereen. En gelukkig maar. Want dan zou je hier wel kunnen ophouden met de samenkomsten. We zijn verschillend. Gelukkig. Het leven zou kleurloos zijn als we allemaal hetzelfde zijn. Sommige mensen zijn emotioneel sneller aangeraakt. Misschien ben ik wel zo iemand. Als ik daar in Roemenië kom, ik zie de nood van die mensen. Dat pakt me van binnen. Als ik bezocht een vrouw die woont in een souterrain. Dat is, laten we zeggen, bijna half tot drie kwart leeft ze onder de grond. Ze kan zo'n stukje, heb ze dan nog daglicht. En dan een heleboel van die woningen heb je daar. En ik heb met haar gesproken en gebeden. Ik ken haar al jaren. Ze maakt ook schoon op het centrum. Daar verdient ze een paar centen, maar ze kan nauwelijks de huur ervan betalen. Maar goed, ik vind het een lieve vrouw. Hou van haar. Ik ben even bij de buurman geweest. Ze vroeg me dat. Zeg, wilt u niet even met de buurman praten? Maar ik zei eerst tegen haar, nou dat doe ik maar niet. Want ik denk, je weet waar ik daar tegenkomt. Maar toen begon ze te bidden en toen zei ze, oh Heere God, dat Henk en Dini toch maar naar de buurman gaan. Tenminste, dat verstond ik uit de tekst. En toen dacht ik, nou moet ik het toch maar even doen. Toen ben ik naar die buren gelopen, met de buurman gelopen. En toen kom ik die man tegen. Die man is al oud en vertelt mij, 6 jaar geleden is zijn vrouw overleden. En hij is ziek en hij is niet in staat om de medicijnen te betalen. En hij lijdt veel pijn. En dan breekt er iets bij mij. Daar kan ik ook niks aan doen. Misschien bent u wat rationeler. Misschien verstandelijker. Kan wel. Mijn vrouw is gelukkig net zoals ik, maar misschien een beetje voorzichtiger. Maar goed, want je vult elkaar toch ook weer aan. Je hebt dat ook nodig. Maar lieve mensen, ik weet maar één ding. Als God je aanraakt met zijn liefde, raakt hij je hart aan. Natuurlijk, de Bijbel zegt ook dat we God moeten liefhebben met ons verstand en met ons hart en met ons hele wezen. En gelukkig is dat zo. Maar liefde kun je alleen met je hart beleven. En daarom, dat heb ik dan wel gedaan, ik heb geen PowerPoint voor u, maar ik heb hier een paar dingen op een briefje geschreven. Dat doe ik normaal ook niet zo, maar ik ben in een nieuwe gemeente, dus ik moet een beetje voorzichtig zijn. Ja, dat is maar een grapje zo, maar dat is dan zo. Ik heb een paar dingen opgeschreven en het eerste, dat noem ik dan geen artikel, maar een aandachtspunt. Daar staat, er is een bewogenheid die van God komt. Als ik zoiets zeg, dan moet ik even mijn ogen dicht doen en dan moet ik het voor mezelf even herhalen. Er is een bewogenheid die van God komt. Het is meer als alleen maar emotioneel aangesproken te worden door de nood van een ander. Dat is niet verkeerd hoor. Dat is niet verkeerd. Maar er is ook een bewogenheid die van God komt. En God wil ons allemaal van binnen bewegen met zijn liefde. En ik ga u even een tekst geven uit 2 Korinthe 5. En ik hoop maar dat u nog een Bijbel hebt meegenomen. Want ik kom ook in gemeentes, daar hebben ze alleen maar dat ze het projecteren. En het merendeel heeft geen Bijbel meer bij zich. Nou verwijt ik dat niemand, maar ik kan me er wel wat bij voorstellen. Maar hier staat in 2 Korinthe 5, in het 14e vers. 2 Korinthe 5, in het 14e vers, die hele bekende woorden van de apostel Paulus, 2 Korinthe 5 vers 14. Want de liefde van Christus, ach u kende dat uw hoofd, neem ik aan. He? Want de liefde van Christus dringt ons. Dat is een drang die uit zijn binnenste kwam bij Paulus. Een onbedwingbaar verlangen. De liefde van Christus dringt ons. Daar wij tot het inzicht gekomen zijn. In mijn Bijbel heb ik dat onderstreept. Ik gebruik de NBG-vertaling. Maar ook wel eens het boek hoor. Maar ja. Daar staat. Daar wij tot het inzicht gekomen zijn. De schellen zijn me van de ogen gevallen. dat één voor alle gestorven is. Dus zijn ze alle gestorven. Dus je oude leven. In Christus. En voor allen is hij gestorven, opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen gestorven is en opgewekt. Ik was een paar weken geleden in Veldhoven en de voorganger, voordat ik sprak, hij zei iets dat pakte mij ook. Zo ben ik nou eenmaal. Een tekst dat houdt me dagenlang vast. Dan zei hij, toen Jezus in de hof van Gethsemane was, en toen hij daar worstelde, met de enorme zondenlast die op zijn schouders geplaatst werd, toen maakte hij de keus voor ons. Hij wilde voor ons sterven. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden, zegt de Heer. En toen zei de broeder, is een goede vriend van mij, ik ben jarenlang met hem naar Roemenië gereisd ook. Hij zegt, sommige mensen denken, ja, maar de Heere had toch eigenlijk geen keus. Hij moest toch sterven? Hij zegt, maar als de Heer geen keus gehad had, dan zou het een toneelstukje geweest zijn. Hij zegt, maar ik weet zeker, hij had een vrije keus. En hij koos voor mij. Dat hij voor mij wilde sterven. En als je tot dat inzicht komt, zegt Paulus, de onbaatzuchtige liefde van Jezus, als ik het zo zeggen mag, dan komt er iets in je. De drang van de liefde Gods, dat kan je alleen van binnenuit voelen. Dat is niet verstandelijk te beredeneren. Echte liefde kun je niet uitleggen. Toen ik mijn vrouw lief kreeg, was ik ook door het dolle. Dat is niet uit te leggen. Jezus van me houdt. Kun je niet uitleggen. En Paulus zegt, er is een liefde die dringt mij. Om niet meer voor mezelf te leven. En dan ga ik het volgende aandachtspunt. Hè? Dat is dan de derde. De eerste is, er is een bewogenheid die van God komt. Ik had het wel op de PowerPoint kunnen zetten. Maar voor een andere keer. Hè? Als het ervoor komt. Bewogenheid die van God komt. God wil ons allemaal bewegen met zijn liefde. En de derde is, er is geen betere manier om God te dienen, misschien mag ik wel zeggen de enige manier, dan vanuit een bewogen hart. Ja, en dan had ik een voorbeeld, en dat zal ik dan niet allemaal precies met u bespreken, dat staat in het Oude Testament, hè, dat is iets bijzonders. Misschien heb u het ooit gelezen en anders dan hoort u, dat is van mij, moet u het voor uzelf maar eens lezen, als die hoge priester, als die zal gaan dienen, en dan dat kleed aan kreeg, met alles wat daarbij komt, hè, dat kun je allemaal lezen in Exodus, prachtig, en het heeft allemaal betekenis. Dan lees je dat hij niet zomaar aan de gang ging. We hebben soms hele andere ideeën. Maar nou ja, doe maar. Maar in de oude bedeling ging het anders. Het was een heel ritueel wat eraan vooraf ging. Dat lees je in Exodus 29. Hè. Er moesten offers gebracht worden. Hij moest daartoe gewijd worden. En later ook de levieten. Vind je een nummerie. En dan had je een zondoffer en een brandoffer, wat overigens volledig moest opbranden. Prachtig. Jezus brandde volledig op voor mij. En het laatste is een beweegoffer. Zoek het maar eens op in je Bijbel. Staat in Exodus 29. Ik heb in de verschillende vertalingen nog eens even nagekeken. Maar zelfs in het boek wordt over een beweegoffer gesproken. En in de Engelse vertaling, denk ik, ja, zitten allemaal mensen die nog wat geleerd hebben. Of heb je niks geleerd? Jawel. Ja. staat het ook. Beweegoffer. Vanmorgen. Wil ik tegen u zeggen. Jezus was een beweegoffer. Offer werd bewogen. Heel merkwaardig. Delen van het offer. Het bewogen voor het aangezicht van God. Jezus werd bewogen. Door liefde voor u. Wij moeten beweegoffers worden. Mag ik u leven uit Matteüs 9? Ook zo'n bekende tekst. Degenen die de Bijbel kennen, die kenden het allemaal uit hun hoofd. Ik zal alleen maar de makkelijke teksten lezen. Matteüs 9 staat geschreven in het 36e vers. En toen hij Jezus de scharen zag, Matteüs 9, vers 36. Een vroegere voorganger zei altijd, je moet de tekst altijd 3 keer opnoemen. De eerste keer komen ze tot ontdekking dat ze het moeten opzoeken. Nou ja, ik zou maar niet zeggen wat er allemaal gezegd is. Maar ja. Matteüs 9, vers 36. Toen hij de scharen zag, werd hij met ontferming over hen bewogen. Daar ze voortgejaagd en afgemat waren. Oh, ik vind het ook zoiets. In de oude Statenvertaling. Daar staat met innerlijke ontferming over hem bewogen. Met innerlijk, dat voel je van binnen. Met innerlijke ontferming over hem bewogen. Daar ze voortgejaagd en afgemat waren als schapen die zich in het herder hebben. Toen zeide hij tot zijn discipelen. De oogst is groot. De arbeiders zijn weinig. Bid daarom de Heer van de oogst dat de arbeiders uitzendt in zijn oogst. En in het volgende hoofdstuk zendt hij zelf zijn discipelen uit. Lieve mensen, Jezus was een bewogen mens. Daar zijn de vele voorbeelden van in de Bijbel. Ik denk aan de Samaritaanse vrouw, dat hij liep de hele weg. Op het heetst van de dag wachten bij de put Jacobs. Op een of andere wijze, door zijn goddelijke intuïtie, ik weet niet hoe je het zeggen moet, wist hij dat ze op dat uur zou komen. Want hij weet alles. Dat het diep verlangen maar te ontmoeten, bewogen mens. Hij is de barmhartige Samaritaan. Hij zelf. Staat in Lucas. Dat hij met ontferming bewogen was. Van die man aan de weg. Bewogen met de moordenaar aan het kruis. Ik sprak eens in staatsgevangenis. Op een radio. Ik was er op uitnodiging van de orthodoxe priester notabene. Hij was speciaal naar het centrum komen lopen. Om ons uit te nodigen. We hebben een aantal keren samenkomsten daar gehouden. Tegen de lang gestrafte. Ja. Ik heb van die bewakers met van die kappen over de hoop. Die staan er met zo'n geweer. Wat is het? Zo'n karabijn of weet ik wat dat is. Ik ben wel in dienst geweest, maar dat weet ik niet meer. Staan ze daar, dit te bewaken. En daar sprak ik over de liefde van God. Dat God van je houdt. Met mensen het zondagsgebed gebeden daar. Het mag ze niet aanraken, dat is me gezegd. Ik moet op een afstand blijven. Want dan zei ik, als je Jezus wil aannemen, mag je gaan staan en ik bid vanaf deze plek. Sommigen huilden. Een man komt naar me toe, hij zegt tegen mij, Ik heb mijn buurman vermoord. Ik heb 16 jaar gevangenisstraf gekregen. Dat is geen Nederland. Hij zegt, houd die God waar jij het over hebt ook voor mij. Ik zei tegen hem, als Jezus de moordenaar aan het kruis vrijsprak, heden zult ge met me in het paradijs zijn. Is de genade voor jou. Wat een God dienen wij. Bewogen mens. Jezus was een bewogen mens. Bewogenheid brengt je ook tot actie. Dat is ook een aandachtspunt. Bewogenheid brengt je tot actie. Want de liefde van Christus dringt ons. Brengt je ook tot het offeren van jezelf. En dan zijn we allemaal niet hetzelfde. Daar ben ik mee begonnen. Ik heb wel zitten denken als Jezus tegen de rijke jongeling zegt. Verkoop alles wat je hebt en geef het aan de armen en volg mij. Dan denk je, ja, dat kan toch onmogelijk voor iedereen gelden. We zijn ook niet hetzelfde. In Roemenië kom ik mensen tegen die hebben alles geofferd. Mevrouw en ik, we bezoeken elk jaar Cornel, weet je wel, die op de berghelling leeft. Ondersteunen hem elk jaar, elke maand nog. Heb alles gegeven. Mensen bij Jezus te brengen. Gaat ook voor in de gemeente daar. Maar je kunt het onmogelijk van iedereen verwachten. Maar lieve mensen, bewogenheid brengt iemand tot offeren. Maar dan zal ik het niet te lang maken. En dan komt in mijn gedachten het verhaal uit het Marcus-evangelie. Ik ga het even opzoeken, als u het niet erg vindt. Er staat in het Marcus-evangelie het verhaal van de zalving van Jezus. En dan die vrouw, waar we er eigenlijk helemaal niet zo zeker van zijn wie het dan geweest is. Wat maakt het uit? Je hebt mensen die er hele studies over maken. En de Bijbel zegt, als ze Jezus zalde, dan zegt Jezus, zoveel malen als het evangelie gepredikt zal worden, zal over haar gesproken worden. Vandaag spreek ik over haar. Hier staat in het derde vers in Marcus 14. En toen hij, Jezus, de Betanië was in het huis van Simon de Melaatse, kwam terwijl hij aan tafel lag een vrouw met een alabaster kruik vol echte kostbare nardesmieren. En ze brak de alabaster kruik een grote mieren over hun hoofd. Sommigen spraken verontwaardigd tot elkander. Waartoe dient die verkwisting der meren? Want deze meren had voor meer dan 300 schellingen verkocht en aan de armen gegeven kunnen worden. En ze waren zeer verstoord tegen haar. Maar Jezus zei, laat haar begaan. Waarom valt gij lastig? Ze heeft een goede daad aan mij verricht. De armen hebt gij immers altijd bij u. En gij kunt hem wel doen, wanneer gij maar wilt. Maar mij hebt gij niet altijd. En dan staat in vers 8. Ze heeft gedaan wat ze kon. Ik weet niet of het zich wel eens heb voorgesteld. We waren in Israël en we hebben ook een paar keer gezien. Zie zo'n kruik. Mij is verteld. Dat moet zoiets geweest zijn met een lange hals. Deze vrouw is zo gegrepen door de liefde van Jezus. Dat ze naar alle waarschijnlijkheid in haar huis is gaan zoeken. Aannemen dat het een arme vrouw is. Om iets te geven. Om Jezus te tonen hoe lief ze hem had. Want bewogenheid brengt je tot offer. En toen heeft ze die kruik genomen. En ik weet niet of het zich kan voorstellen, nogmaals. Maar normaal, die smalle hals, die dient ergens toe. Want als je hier naar een parfumeriezaak gaat, hè, dan kan je zo'n luchtje kopen. Daar hebben ze allerlei vormen voor, hè, zo'n pst, pst, zo. Hè. Of zodat er een druppeltje uitkomt. Want de bedoeling is dat als je dat flesje gebruikt en je keert het om, dat het niet helemaal meteen leeg loopt. Dan ben je van je geld af. Zo was dat daar. De smalle hals heeft de bedoeling dat als je die kruik omdraait, dat er een paar druppels uitkomen. En dan zet je hem weer terug. En deze vrouw staat hier alleen in het Marcus-evangelie. Zoek het in de andere evangelie maar op. Alleen in het Marcus-evangelie. In Marcus 14 staat in het derde vers. En ze brak de albasten kruik. En zover mij verteld, in Israël, door mensen die het naar mijn gevoel kunnen weten, naar alle waarschijnlijkheid, heeft ze de hals van de kruik afgebroken. Omdat ze alles, de gehele inhoud, wilde geven aan hem. Want bewogenheid brengt mensen tot offeren. En dan staat er, en ik weet wel dat het in ander verband bedoeld is, maar toch, het spreekt mij aan, het staat in vers 8. Ze heeft gedaan wat ze kon. Ik zal straks ook voor de Heer verschijnen. U, ik, wij allemaal. Ik heb naar de begrafenis van Dolf van de Vechten zitten kijken. Heb u het gezien? Of niet? Ja? Ja. Sprak me aan. Nou is dat niet omdat ik al 70 ben. Ik zeg, ja, je weet nooit. Maar het spreekt me aan. Wat een getuigenis. En ik vond mooi dat aan het eind al die kinderen en kleinkinderen om die kist wegdroegen. Dat mijn leven niet zinloos geweest zal zijn, Heer. Niet meer voor zichzelf leven. Dat ik niet voor mezelf geleefd zal hebben. Je hebt mensen die geven een druppeltje aan de Heer. En ik veroordeel niemand erom. Die laten de hals op de kruik. Daar veroordeel ik niemand om. Dat is uw eigen keus. Dat is zoals u met de Heer omgaat. Ik ben niet degene om daar iets over te zeggen. Ik heb tegen de Heer gezegd, gisteravond toen ik voor u bad. Heer, ik wil graag de hals van de kruik halen. En u alles geven. In de jaren die God ons nog zal geven. Als ik straks bij de Heer kom, zeg ik wel eens meer. Zal hij me niet veroordelen vanwege mijn zonde, want daarvoor heeft hij de prijs betaald aan het kruis. Romeinen 8 vers 1 zegt, zo is er geen veroordeling meer voor hen die in Christus Jezus zijn. Dank u wel daarvoor. Al zou ik 100%, ik ben schuldig. Ik zou ook wel zeggen, al zou ik schuldig, ik ben schuldig. Maar hij spreekt me vrij. Ik heb de prijs voor me betaald. De Bijbel leert ons wel dat hij ons zal beoordelen, onze werken. En dat er ook loon is bij de Heer. Ik moet u eerlijk zeggen, dat begrijp ik allemaal niet. Ik ben wel eens eerlijk tegen die mensen. Ik bedoel, vroeger dan predikte ik toch op een andere manier. Je had het idee dat je het allemaal wel begreep. Maar zo langzamerhand kom je ook tot ontdekken, Heer, dat weet ik allemaal niet precies hoe ik dat moet uitleggen. Het mooiste loon zal zijn dat ik bij u mag zijn. En dat ik u mag kennen, Heer. En dat ik voor eeuwig met u mag leven. Dat is het mooiste loon. Hoe het dan precies, dat weet ik allemaal niet. Dat vind ik ook niet belangrijk. Ik heb een vriend die zegt altijd tegen mij, Henk, ik laat me graag verrassen als ik straks bij Jezus ben. En zo doe ik het ook. Hij zal me op mijn werken beoordelen. Of de beweegreden was dat ik gewerkt heb vanuit de bewogenheid die God me gegeven heeft. Zijn liefde, de liefde van Christus. Want dat is het enige wat straks waarde zal hebben. dat ik me nooit zal hoeven te schamen als ik Jezus ontmoet. Want hij zelf heeft wel de hals van de kruik gebroken. En hier laat ik het bij. Het is ietsje later geworden. Maar dat overleeft u wel.